In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, zij ons begin, onze voortzetting en ons einde, opdat God er enig worden verheerlijkt in zijn deugden, de zon daarop het diepst vernedert en het strekken tot zaligheid der zielen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we met elkaar uit Psalm 126, de versen 2 en 3. God heeft bij ons wat groots verricht. Hij zelf heeft onze druk verlicht. Hij heeft door wonderen ons bevrijd. Die juichen wij en zijn verblijd. Breng, Heer, al uw gevangenen weder. Zie verder op uw erfvolk neder. Verkwik het als de watervloed die het zuiderland herleven doet. Die hier bedrukt met tranen zaait, zal juichen als hij vruchten maait. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat wenend voort en zaait het al. Maar hij zal zonder ramp te schromen eerlang met blijdschap wederkomen. En met gejuich der goede uur zijn schoven dragen in de schuur. De versen 2 en 3 uit Psalm 126.
Thank you.
die met elkander belijdenis van ons heilig, algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Laten we nu met u gaan lezen wat we vinden in het boek Richteren, daaruit het 11e hoofdstuk, vanaf vers 23 tot en met 33. We noemen nu Richteren 11, van vers 23 tot en met 33. Zo heeft nu de Heere, de God Israëls, de Amorieten voor het aangezicht zijns volks Israël uit de bezitting verdreven. En zoudt gij hun lieder erfgenaam zijn, zoudt gij niet degene erven die uw God Kamos voor u uit de bezitting verdreef? Alzo zullen wij al degene erven die de Heere onze God voor ons aangezicht uit de bezitting verdrijft. Nu voorts, zijt ge veel beter dan Balak, de zoon Zippors, der Moabieten koning? Heeft hij ooit met Israël getwist? Heeft hij ook ooit tegen hem gekrijgd? Terwijl Israël 300 jaren gewoond heeft in Hesbon en in haar steden en in Aroer en in haar steden en in al de steden die aan de zijde van de Arnon zijn, waarom hebt gij het dan in die tijd niet gered? Ook heb ik tegen u niet gezondigd, maar gij doet kwalijk bij mij dat gij tegen mij krijgt. De Heere, die rechter is, richt de heden tussen de kinderen Israëls en tussen de kinderen Ammons. Maar de koning der kinderen Ammons hoorde niet naar de woorden van Jefta, die hij tot hem gezonden had. En nu gaan we met u lezen het gedeelte dat we ook in deze uren gaan overdenken. Dat is dus vers 29 tot en met 33 uit Richteren 11. Toen kwam de geest des Heeren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door tot Mispa in Gilead, en van Mispa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. En Jefta beloofde de Heeren een gelofte, en zeide, indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaan dat uit de deur mijns huizes mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heeren zijn, en ik zal het offeren ten brandoffer. Alzo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hem te strijden, en de Heere gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen van Aroer af tot waar hij komt, te Minit, 20 steden. En tot aan Abel Keramim met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Laten we nu met elkaar de Heer bidden om zijn zegen. Er is in de weg van uw nederbuigende goedheid, Heere, dat we ook aan de namiddag van deze dag ons nog mogen stellen voor uw aangezicht. En dat wij onze harten nog tot u mogen opheffen in den hemel uw heerlijkheid om u te bidden. Ach, Heere, gedenk aan ons. En wil daartoe maar redenen nemen uit uzelf. Want zoudt gij die moeten zoeken in het midden van ons, lieve God. Ge zoudt naar recht voorbij moeten gaan. En daarom smeken we u. Wil op grond van de volmaakte gerechtigheden van hem. Den zoon uw eeuwige liefde. De koning uw duur gekochte kerk. Ons gedenken en zegenen. In hem gedenkt ge toch uw erfdeel, die gij al in de stilte der eeuwigheid hem gegeven hebt, omdat hij ze in de tijd door uw heilige geest zou trekken uit de duisternis der verlorenheid en zetten in het licht van uw gezegend koninkrijk. En dat is toch een volk dat hier ermee bekend gemaakt wordt, wie en wat ze zijn, die hun zonde en schuld voor u krijgen te bewenen en te beleven. Ach, dat is een volk dat kan bij de godsdienst niet meer leven. Het is u alles bekend, Heer, en u kent u de harten ook in het midden van ons. Gij zijt een rechtvaardige rechter, die eens naar uw goddelijk en majesteitelijk recht zult oordelen, en zo mag uw volk al oordeel in uw handen leggen. En eens zult gij openbaren, Heer, wat dat volk dat gij hebt bemind en geliefd, en dat in zichzelf wel een volk was, dat belijden moest, zwart van de zonden en de ongerechtigheden, hoe gij ze gerechtvaardigd en geheiligd, vernieuwd hebt door uw eeuwige geest en een recht geschonken hebt ten eeuwige leven. Een volk, Heere, dat door het geloof mag leven uit de gezegende vrucht van u toe te behoren. Ach, hoe weinig wordt er toch naar gestaan, Heere. En we leven maar voort en we vliegen daarheen. En u zal straks bij de dood alle goddeloze, maar ook alle vrome gronden, ze zullen ontnomen worden. Wat zal er veel schijn blijken te zijn, dat het wezen der zaak heeft gemist. En een arm volk vaak verdrukt, gelasterd, gehoond, niet geteld. Gij zult het er straks publiekelijk voor opnemen en het tonen, o God, hoe gij in een zwarte bruid u welbehagen had. En hoe er een volk zal binnengaan op de grondslag van dat vrije en soevereine welbehagen. In uw verkiezende liefde uitverkoren en tot het eeuwige leven gesteld. Wij smeken u, mocht het u dan behagen, waar gij nog door de verkondiging van het woord wilt arbeiden aan zondaarszier, het u nog altijd behaagt om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven, mocht ge met de krachtdadige onwederstandelijke bediening van uw heilige geest er genadig in mee willen komen, opdat het eens niet over onze hoofden mocht heen gaan, het zaad niet eens vallen mocht op de weg, waar het vertreden wordt of de vogelen des hemels het wegpikken, dat het niet valt onder de doornen, waar het niet opwaarts opschieten kan en vruchten dragen, nog vallen op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van wortel vindt, maar het dus vallen mocht in een toebereide aarde, nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengende, van geloof en bekering. Heere, zo smeken wij u naar het vrije van uw welbehagen. Maakt uw wonderen ondanks alles, nog eens groot en heerlijk. Gijt u toch beloofd hem dat ge van uw kerk niet wijken zult, dat zelfs de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen, dat ge ook in deze tijden van dorheid, van dodigheid, van geesteloosheid, van verstrooiing, nochtans doorgaat uw kerk te bouwen, levende steden toe te voegen aan die muur van dat Sion, van dat godsgebouw, dat rust op de vaste grondslag van uw welbehagen, dat is gezeteld in het bloed van uw o dierbaar Christus, opdat ook onder ons Jeruzalem gebouwd, uw naam verheerlijkt, uw deugden mochten worden opgeluisterd, alles eens kwijt mochten raken en het ons eens om één ding te doen mocht zijn. Hoe zal ik straks voor God verschijnen om hier de nood te kennen? Hoe word ik met God verzoend? En als dat waar wordt, Heere, dat is nu een werk dat dat arme volk geleerd heeft. En waar nu zoveel met hun schijngodsdienst buiten staan. Ze hebben zich nooit leren opgeven voor u. Ze zijn u nimmer toegevallen en zichzelf afgevallen. Ze hebben nimmer onder het lichte van uw majesteitelijke deugden het ingeleefd. O God, wat ge nu doet, al zoudt ge me eeuwig laten liggen, het ware eeuwig recht, liefderijke ontfermer, als ge uit uw woord er ons van spreken gaat in deze uren. Mocht het dan eens zijn tot bemoediging en tot versterking van uw veelzins moede erfdeel, opdat zij gesterkt mochten worden in het geloof, de hopen verlevendigd, de liefde verdiept, menig hart eens heilbegeerig gemaakt mocht worden, op dat volk dat u tot zijn toevlucht kennen mag, de rijkdom van dat volk ziende, er eens zo heilig op jaloers gemaakt wordende, dat ze eens geweld mochten doen aan de troon der genade. Nog getuigt gij het, al wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen, en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Zo bidden wij u uit vrije genade om de verheerlijking van uw deugden in het midden van ons. Zo zal Sion worden uitgebreid, het rijk van den vorst der duisternis worden verstoord, zal de zielen worden gevoed, bemoedigd en gesterkt op de reizen door de woestijn van dit leven naar de stad die fundamenten heeft, welker bouwheer en kunstenaar gij, o God, de Heere zijt. Wil ons zo te samen gedenken in de verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden, met gedachten, woorden of daden tegen u bedreven, opdat gij maar heerlijk zijn mag en ook in onze tijden de wereld nog eens aanschouwen mocht. Dat volk als een stad op een berg, als een licht te midden der duisternis, als een zoutend zout te midden van een wereld die in het boze ligt. Verstoor zo de werken van de vorst der duisternis. Wil zo uw kerk gedenken over de lengte en breedte der aarde naar uw vrijmachtig welbehagen. Gedenken hem die wenend het oog om der bijeenkomsten wil tot u opheffen. Gij mocht het doen ervaren in druk of in kranten, in nood of in bestrijding en smart, dat het wel eenzaam is, maar het zalige te kennen van de gemeenschap met u, o Heere, opdat daar een volk zijn mocht, dat het meegetuigen mocht. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gevonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. Hoor zo ons gebed, verblijd ons zo door uw daden en zie ons aan in hem, die biddende en dankende hoge priester, verheerlijkt aan uw rechterhand en die gij altijd hoort. Amen. Zie geliefden, we hebben met elkander overdacht uit het leven van de richter Jefta tot hiertoe, welke wonderen in zijn leven verricht zijn geworden, hoe hij zelf als een hoerenkind, als een bastaard, naar de wetten die onder Israël gegeven waren, geen recht had om te erven. Jefta had met zijn geslacht geen recht om te leven onder het volk van Israël, want de Heere had dat volk besteld tot een heilig en een afgezonderd volk, een volk waarmede de Heere zijn verbond had opgericht en waaruit in de volheid destijds naar het vlees de Messias geboren zou worden. Wij hebben gehoord hoe deze Jefta door zijn broeders veracht en niet geteld is uitgeworpen geworden na zijn vaders dood uit het ouderlijk huis en hoe hij heeft moeten zwerven in de eenzaamheid van het land Tob. Maar deze Jefta, reeds vroeg vervuld, wat blijkt het ons duidelijk uit zijn geschiedenis, reeds vroeg vervuld met de vreze Gods, mocht het ervaren, wel eenzaam, maar met God gemeenzaam. De deur van het ouderlijk huis was voor hem gesloten, maar de deur van het huis zijns vaders in de hemel der hemelen stond uit vrije gunst wagenwijd voor hem open. En toen mocht hij ondervinden dat uit die geopende deur des hemels de zegeningen van de God des verbonds hem rijkelijk toevloeide en dat het mogelijk is in een zwervend leven, in een veracht leven, in een belasterd leven te ervaren, maar God is aan mijn zij. Hij ondersteunt ook mij in het leed dat mij genaken mag. Rijk heeft Jefta het mogen ondervinden. God nam het voor hem op. En als God het voor zijn volk opneemt, dan komt het met dat volk eeuwig goed. Dan gaat het wel door de nacht, soms zwart en dicht, maar de Heere voert ze in het eeuwige licht. De Heere heeft het beloofd. En wat God belooft, vervult en bestendigt hij zo zeker en gewis als hij God is. God heeft beloofd aan zijn kerk. Hij zal ze genade en hij zal ze eer geven. En zo hebben we de vorige week gehoord hoe de overste van het volk van Israël, beschaamd staande, geen leider bezittende om voor hem te leiden in de strijd tegen de Ammonieten, hoe ze zijn afgegaan naar het land van Tob, om daar de eens weggejaagde en verachte Jefta terug te halen, hem te smeken met hem mee te willen gaan, hun leider te willen worden, hen te richten, zo zullen zij hem ook als hun leidsman en overste erkennen na de strijd met de Ammonieten. En wij hebben gehoord hoe Jefta, daarin ziende de bijzondere leiding des Heren, met een volvaardig gemoed is meegegaan nadat ze eerlijk hun schuld hadden beleden en zij schuldenaars en zondaars voor God geworden waren, zo trok Jefta mee op om in de mogendheid en in de kracht en in de majesteit des Heren het volk Israëls te leiden in de strijd tegen de Ammonieten. Hoe dit gaat, Wat vooraf geschiedde, het is het wat we nu in deze uren met u gaan overdenken en wat we lezen in de versen 29 tot en met 33 hier in Richteren 11. Jefta maakt zich gereed om ten strijde te trekken. Hij roept de strijdbare mannen onder Israël op, maar, en dat is een rijke vrucht van genade, hij kon niet buiten den Heere en hij wilde niet buiten den Heere. En onder zijn God verootmoedigd legt hij een wonderlijke, heerlijke en rijke belofte af, zo God met hem gaat en hem de overwinning geeft, dan zal datgene wat uit zijn huis hem tegemoet komt, de Heere toegewijd zijn. Kom, we gaan dit met u overdenken. Jefta's plechtige belofte. Zingen we dan eerst met elkander uit de 118e psalm, de versen 3 en 4. En doet gij intussen uw arbeid, waartoe de Heere u en uw gaven zegenen. Psalm 118, de versen 3 en 4.
Thank you.
geliefden Jefta, de richter Israëls, heeft de strijd met de Ammonieten niet gezocht. Integendeel, hij heeft langs een weg van vreedzame onderhandeling getracht de zware verdrukking waaronder Israël te lijden had van de Ammonieten, om door die vreedzame onderhandelingen het tot een goed einde te brengen. Maar ach, die koning der Ammonieten wilde niet horen naar de stem van Israëls nieuwe richter, Jefta. De koning der Ammonieten, het blijkt zo duidelijk uit de redenvoering die hij hield en uit het woord dat Jefta sprak tegenover deze koning. Het blijkt zo duidelijk. Hij wilde tot elke prijs de strijd. Want die koning der Ammonieten vreesde de strijd niet. Maar voor zou hij vrezen. Ach, wat zou dat aanmächtige hoopje volk, dat kleine legertje, dat die nieuwe richter van Israël, Jefta, op de been zou kunnen brengen. Wat zou dat nu vermogen tegen de machtige heerscharen der Ammonieten? Het Ammonitische leger, voor die tijd uitgerust met de meest moderne wapenen. Dat leger der Ammonieten dorst de strijd met zulk een legertje wel aan. Ze waren er diep van overtuigd. De koning, zowel als de krijgslieden zelf. Zij zouden Israël gewis en zeker verpletteren. Reeds 18 jaren lang drukte de voet der Ammonieten zwaar op dat volk. Wel nu, nog zwaarder zal de voet van Ammon op Israël gaan drukken. Maar één ding vergeet die koning der Ammonieten. Ach, dat verstaat hij niet en dat kent hij niet. Hij weet er dus ook niet van om dat in te leven. En dat ene ding wat die koning der Ammonieten niet verstaat is dit. Dat volk van Israël een God heeft. En dat die God van dat volk de stem zijns volks gehoord heeft. Hij heeft hun tranen gezien. Hij heeft hun verootmoediging aanvaard. Wel nu, die God is met dat volk. En zo God met ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie heeft het ooit bestaan tegen de Heere te strijden? En wie heeft de overwinning behaald? Die koning der Ammonieten, hij zal het nu gaan ondervinden. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. God neemt het op voor zijn volk. En als God het voor zijn volk opneemt, ach, dan kan niets en niemand iets uitrichten tegenover dat volk, geliefden. Wat ligt hier een rijke les? Namelijk deze. En mochten de Heere van den hemel nu eens behagen, jong en oud, die met me reist naar de eeuwigheid, u daar eens iets van te doen verstaan in uw eigen hart en leven. Namelijk dit, dat we feitelijk van nature hetzelfde hart hebben als die koning der Ammonieten. Het hart van de mens van nature verhardt zich tegen God. Dat hart van de mens van nature verzet zich tegen de wil van God. En zoals die koning der Ammonieten niet lette op de roepstemmen, niet lette op de oordelen, niet lette op de wonderen die God verricht had met dat volk, zo is het nu met een hart, met het hart van de mens van nature, geliefden. We leven soms onder Gods zegeningen, of we leven onder Gods oordelen en beproevingen, maar het hart is te dik en te vet geworden om het op te merken en te verstaan. Een mens is in wezen zo diep ongelukkig. Mocht het de Heer eens behagen, door de krachtdadige bediening van zijn Heilige Geest, daar eens recht aan te ontdekken, wat zou een hoop kwijtraken. Waar we als ballast mee zitten en wat ons niet baten zal als we straks voor God verschijnen moeten en rekenschap zullen moeten afleggen voor zijn heilige rechterstoel? En wat zou er in dat hart meer plaats komen voor die ene grote vraag? Hoe staat het nu met me als ik straks sterven moet en God ontmoeten? Hoe menigmaal hebben we het u gezegd en we zeggen het bij vernieuwing. Als een opdracht van den Almachtige mocht ge toch alles eens kwijtraken. Ach, je kunt vol zitten, niet alleen met zonden en ongerechtigheden, maar ge kunt vol zitten met een uitwendige godsdienst waar God niet in is, geliefde. We hebben vanmorgen gezegd, en dan zijn we in het spoor van het apostolisch vermaan. Benaarstigt u om uw roeping en om uw verkiezing vast te maken. Want zie, gelijk die koning der Ammonieten zich verzette tegen alles in, en het heeft geleid tot zijn eigen ondergang en tot de ondergang van zijn volk, zo is nu ook met de mens van nature. We hebben een verbond gemaakt met de dood en een voorzichtig verdrag met de hel. Wat zou het nu een weldaad wezen als we hier aan deze zijde van het graf nu eens voor God verliezers werden. En wie het voor God krijgt te verliezen, weet u wat die mens leert? Die leert nu al zijn wapens van tegenstand en van verzet in te leveren aan de gezegende voeten des Heren. Wie het voor God krijgt te verliezen, die gaat één ding nodig krijgen. O God, dat ik u kennen mocht in het aangezicht van den Heere Jezus Christus, de Zoon uwer eeuwige liefde. In dat hart weegt er dan maar één ding. En dat ene ding is, hoe kom ik van mijn zonde en hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe word ik ooit met God verzoend? En gelooft u nu niet met me? Ach, wees toch eens eerlijk, mijn lieve toehoorder. God beware u voor enige haat of vijandschap in uw harten. Want dat tekent de waarachtige waarheid van het woord van God. Wat zou alles eens wegvallen als u één ding eens waar werd? Hoe is het dan als ik straks voor God kom? God van den hemel, mijn lieve toehoorder, geef me die opdracht. En zo ik hem u niet zeggen zou, ik zou in zo'n goddelijk gericht niet vrij zijn van uw bloed. En daarom liggen hier, zeiden we, nu zulke machtige lessen om te zien het beeld, want wij zijn zo makkelijk om te gaan zeggen, nou ja, die Ammonieten, dat waren heidenen. En die heidenen, die leefden buiten het verbond. En die wisten nergens van. Zouden dan die heidenen straks in het oordeel Gods vrij uitgaan? Beleiden we niet op grond van Gods woord in onze kostelijke belijdenis met de taal van onze oude vaderen, dat de sporen van het beeld Gods nog in ieder hart, al zijn het heidenen, gevonden wordt? Waardoor strakjes niemand voor Gods rechterstoel vrij uit zal gaan. En daarom wat een gezegend voorrecht van zijn opstand, van zijn onwil, van zijn vijandschap, van zijn tegenstreven, eens verlost te worden, ingewonnen en overwonnen te worden door God en Heilige Geest, om aan de voeten des Heren, Heren terecht te komen, als een arme bedelaar te liggen aan de troon der genade en niet op te kunnen staan voordat God zelf ons opricht. Die harten zullen het ondervinden, zo de Heere met ons is. Wie zal dan tegen ons zijn? Zo de Heere dan met ons optrekt, wie zal dan tegen ons vermogen? Ons staat een sterke held terzij, die God ons heeft verkoren. Vraagt gij zijn naam, zo weet dat hij heet Israëls, ja Sions, zijns volks koning, die het voor de zijne opgenomen heeft, al in de stilte der eeuwigheid, en die het voor de zijne opneemt, totdat ze thuis zullen zijn en God drie enig zullen verheerlijken en groot maken, prijzen en loven in al zijn majesteitelijke deugden. Zo zien we dan, geliefde, deze Jefta de Richter, in de vreze God, staande in de mogendheid des Heere Heren. Toen kwam de geest des Heren op Jefta, dat hij Gilead en Manasse doortrok, want hij trok door tot Mispa in Gilead, en van Mispa in Gilead trok hij door tot de kinderen Ammons. Toen kwam de geest des Heren op Jefta. Wat was dat een begenadigd mens, geliefde. En wie nu onder de geest des Heren mag leven en door de geest des Heren mag gaan strijden. Wees u eens heel eerlijk. Al mag u dan maar verstandelijk toestemmen. Maar zal zulk een mens iets kunnen deren? Gods geest kwam op Jefta. En dan wordt hij door die geest des Heren gesterkt. En hij wordt door die geest des Heren bezield. En hij wordt door die geest des Heren bekrachtigd. En door die geest des Heren vreest Jefta niet. Al is het nog zo'n klein legertje dat hij bijeen zal kunnen brengen. En al is dan de macht der Ammonieten nog zo sterk en duizendvoudig machtiger dan de macht en kracht die daar was in dat nu al ruim 18 jaren verdrukte volk. Hij staat door de geest des Heren bezield en sterk in zijn God. En voor Jefta was het waar. Ik heb me in mijn nood aan God verbonden, in hem mijn hoog vertrek gewonden, in God wiens goedertierenheid zich over mij heeft uitgebreid. En daartegenover staat, en dat moeten we telkens en telkens weer zien, op de achtergrond van al het gebeuren wat we lezen in dat boek der Richteren, op de achtergrond staat hier een ontfermend, een goedertieren, een barmhartig God. Een God die zijn verbond houdt tot in duizenden geslachten. Een God die zal zorgen voor zijn eigen eer en voor zijn eigen werk. Want immers, het was Gods rechtvaardige straf over de zonden en de ongerechtigheden van dat volk van Israël, dat de Ammonieten het zo zwaar verdrukte. En dan al 18 jaren lang denkt u dit in. Schoon ze ook om hun zonden straffen ondervonden. Maar dat volk, en alweer, u moet dat volk dan niet in zijn geheel nemen. Want ach, daar zijn er altijd onder Israël, die toch in wezen niet tot dat Israël behoren. Maar het was dat overblijfseltje naar de verkiezing der genade, dat God altijd zal houden. En dat God gelukkig nog heeft, ook in onze tijd. Ik vind geen groter voorrecht, lieve toehoorder, dan dat je nou eens geloven mocht, dat je nou waarachtig en waarlijk eens bij dat overblijfseltje behoorde. Wat zou je een sterkte in je God hebben? En wat zou het je een moed en een troost schenken, te midden van zoveel wat u tegen kan zijn? Wel nu, dat overblijfseltje onder Israël, dat was voor God in de schoot gekomen. Die hadden met bittere tranen der ziel hun zonde en hun ongerechtigheden beweend. Want we hebben gehoord enkele weken geleden, Israël lag als het ware verslonden, verdronken in de afgodendienst. Ze hadden de afgoden van al de heidense volken en die dienden ze allemaal. Zo waren de ongerechtigheden en de afgoden der Israëlieten nog veel meer dan die der heidenen. Maar dat volk, door God schuldenaar gemaakt, voor God in de schuld gekomen en voor God beleden, hij is recht in al zijn weg en werk. Toen, en hoe heb ik er al meer op gewezen, was daar dat plekje in dat hart van God, waarin hij zijn blikken liet. waarin ook Jefta blikken mocht. En wat hem zulk een kracht en sterkte gaf, toen de geest des Heren op hem kwam. Dat plekje in het hart van God, dat hij van zijn volk in der eeuwigheid niet af kan. Dat God bij zichzelf gezworen heeft. Ik zal niet meer op u toornen, nog schelden in der eeuwigheid. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen. Maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken. En het verbond mijns vredes zal niet wankelen. Zegt de Heer u ontfermer. Zo was God met eerbied gezegd. Aan zichzelf gebonden verplicht. Om dat verdrukte volk door de Ammonieten nu te hulp te komen en ze te verlossen uit de hand der vijanden. Ammon had het erop toegelegd Israël ganselijk te verderven. En daarachter staat altijd weer de Satan. Het is immers steeds die ene strijd die is ingeluid in de poort van het verloren paradijs. De strijd tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. De strijd tussen het rijk van der Antichrist en het koninkrijk des Heren Heren. En u trachtte de Satan door die vijanden, dat Israël als het ware geheel te vernietigen. Dat was zijn doel en dat heeft hij getracht te doen tot het kruis geplant werd. Toen wist de duivel, toen zijn kop vermorzeld is, die strijd is voorgoed verloren. Maar onder het oude verbond zien we altijd weer, in al de machten die zich stellen tegen dat volk van Israël, de strijd van de vorst der duisternis. Dan kon hij dat volk van Israël uitroeien, dan was het verbond teniet. Dan kon de zaligmaker, de beloofde Messias, niet komen. Dan was dat volk van God verloren. Dan was dat volk de zaligheid kwijt. En bovenal, God zou niet aan zijn eer komen. Hij waren bevonden te zijn. Een God die tekort schoot in de vervulling van zijn belofte. En daarom, geliefde, zien u hier de Heere in Heere, die het u opneemt. Om zichzelf willen dus. Want dat is het wat Israël nu maar zo kostelijk moet leren. En wat toch zo'n kostelijke vrucht is. Uit de bediening des geestes in het hart van Gods volk. Als ze maar mogen leren. En mogen inleven. En u zaligt God me. Maar dat doet hij. Niet om mijnentwil. Dus ik lig er zo helemaal buiten. Dat doet God nu om zichzelf wil. En er is dit zo'n eeuwig wonder, dat ik daar nu in lig. Dat God van eeuwigheid in liefde ontstoken, een volk redt en zaligt. O dat vrije, o dat soevereine, o dat blanke van die genade Gods. Die hij verheerlijkt aan zijn volk. Nog eens, hoe blinkt het ook hieruit. Een volk dat het zo schrikkelijk verzondigd heeft. Maar waar God het nu om zichzelf willen voor opneemt. Dat Israël dan ook getuige. Dit is het werk des Heren. Als de Heren met hen optrekken gaat. Om de Ammonieten te verderven. Dat Israël het dan getuigen. Dit werk is door Gods alvermogen, door s Heere hand alleen geschied. Het is een wonder in onze ogen, we zien het, maar we doorgronden het niet. God neemt het op voor Jefta. God neemt het op voor zijn volk. Dat is in het diepst van de zaak dit. En die oren heeft, die horen. God neemt het op voor zijn eigen werk. En u zullen de heidenen moeten getuigen. God heeft bij hem wat groots verricht. Hij zelf heeft hun druk verlicht. Hij heeft door wonderen hen bevrijd.
Zo gaat dan Jefta, bezield door de geest des Heeren, door het overjordaanse. Jefta gaat door het gebied van Gilead en van Manasse, en daar roept hij alle strijdbare mannen op, om met hem mee op te trekken en te strijden tegen de Ammonieten, om Israël te verlossen van deze doodvijanden. En dan is het die geest des Heeren, die over Jefta was, die ook die mannen bezield, bekrachtigd, gewillig maakt om gehoor te geven aan de oproep van Jefta. En dan geven uit Gilead en Manasse alle strijdbare mannen zich op om onder de leiding van Jefta de oorlog in te gaan. Het is alleen de stam van Efraïm die weigerde. Zie, de Efraïmieten twijfelden nog aan de goede afloop. Wel een bewijs dat die ver van God waren, geliefden. Ach, die Efraïmieten, die dachten bij zichzelf, nou ja, die Jefta die mag dat nu menen en die mag daar nu over spreken, maar we weten het nog zo niet. Als straks de nederlaag geleden wordt, dan zijn we nog veel minder. En zo hielden die Efraïmieten zich terug. Strakjes, als Jefta als overwinnaar uit de strijd komt, dan gaat Efraïm de rollen omkeren. En dan doen ze alsof ze niet gevraagd waren. Maar dan zal Gods straffende hand ze treffen. En nu zijn we hier, geliefde, genaderd aan een wel zeer omstreden gedeelte van de levensgeschiedenis van de richter Jefta. Nu Jefta dus op het punt staat om op te trekken tegen de vijanden, de Ammonieten, vraagt Jefta, staande voor de strijdbare mannen, ach, het was maar een handje vol, maar nu staande voor zijn mannen, staande voor het aangezicht Gods, vraagt Jefta een ogenblik stilte. En dan legt Jefta voor het aangezicht van Jehovah, die trouwe verbondsgod, een plechtige, heilige belofte af. En die heilige belofte die hij nu aflegt voor het aangezicht des Heren, is een heilige eed voor het aangezicht zijns Gods. Als de Heere de Ammonieten in zijn hand zal geven, en als Jefta met zijn mannen een volkomen overwinning over de Ammonieten zal behalen, dan zal hij de Heere een volkomen dankoffer brengen. En eigenaardig drukt hij zich dan uit. Dat offer, dat volkomen dankoffer dus, dat hij de Heere zal brengen, dat zal wezen de uitgaande die uit de deur van zijn huis gaat, hem tegemoet. Hoor maar. En Jefta beloofde de Heere een gelofte en zeide, indien gij de kinderen Ammons ganselijk in mijn hand zult geven, zo zal het uitgaande dat uit de deur mijns huizes mij tegemoet zal uitgaan, als ik met vrede van de kinderen Ammons wederkom, dat zal des Heeren zijn. En ik zal het offeren ten brandoffer. Over deze belofte van Jefta is al heel wat te doen geweest. Er zijn zeer verschillende uitleggingen over. Daar zijn er geliefden die gezegd hebben en die meenden dat Jefta hier zijn toevlucht genomen heeft tot een heidense gewoonte om door het brengen van een offer de goden jegens hem gunstig te stemmen. Want zeggen ze dan, Jefta had natuurlijk niet voldoende mannen. Wat kon hij nu met dat handjevol uit Gilead en Manasse beginnen tegenover die geweldige strijdmacht der Ammonieten? En zie, nu was hij een ogenblik in zichzelf. We zullen horen dat we dat absoluut niet geloven en dat dit ook niet kan. Maar goed, zo wordt dit dan verklaard. Dan zegt men, ja, toen stond hij in zichzelf. En toen heeft Jefta zijn kracht niet gezocht in het gebed. Maar toen heeft Jefta zijn kracht gezocht in een offer. In een mensenoffer. Dat hij de Heere zou brengen. Opdat dan de Heere maar met hem mee zou gaan. En hem en zijn mannen de overwinning zou geven. Geliefden, deze gedachte werpen we verre van ons. Immers elk mensenoffer is de Heere een gruwel. En Jefta, hij wandelde hier in de vreze Gods. En de geest des Heeren was op hem. Hij was als vervuld met de Heilige Geest. Maar zo vraagt ge, wat betekent het dan? En ik zal het offeren ten brandoffer. Wel, geliefden, dit is hier een nadere verklaring van het voorafgaande. In het voorafgaande belooft Jefta dat het uitgaande, dat uit de deur zijns huizes hem tegemoet zal uitgaan, als hij met vrede van de kinderen Ammons wederkomt, dat zal des Heeren zijn. En ik zal het offeren ten brandoffer. Dit offeren ten brandoffer is dus een nadere verklaring van het voorafgaande. Daar zegt hij dus, Heere, voor u is het eerste wat uit mijn huis uitgaat en dat mij tegemoet komt. Heere, dat is voor u. En dat zal ik u ten brandoffer offeren. Bedenk nu wel, een brandoffer behoeft nog niet altijd een bloedig offer te zijn, verre van daar. Onder Israël waren alle brandoffers geen bloedig offer. Daarom kregen de priesters van alle offers die gebracht werden hun deel. En dat was naar de wet des Heeren. Maar de priesters kregen geen deel van het brandoffer. Want het brandoffer was een offer dat helemaal aan de Heere gewijd was. Dat werd de Heere helemaal afgezonderd. Dat werd als het ware helemaal voor de dienst des Heeren bestemd. Wel nu geliefden, nu hoop ik dat we het gaan begrijpen. Ik zal het offeren ten brandoffer. Het eerste wat uit mijn huis me tegemoet komt. Dan wil dat dus feitelijk dit zeggen. Heere, dat zal ik nu helemaal aan u geven. Heere, dat zal helemaal aan u gewijd zijn. Wat uit mijn huis mij tegemoet komt. Dat wordt dus afgezonderd voor den Heere. Behoeft dus nog eens geen bloedig mensenoffer te zijn. Wat zou Jefta nu het eerste uit zijn huis tegemoet kunnen treden? Dat kon niet zijn een dier. Het kan hier ook niet zien op een onderhorige. Want immers, Jefta had niet het recht om te beschikken over het leven van een onderhorige, dat helemaal gewijd zou zijn aan den Heere. Het enige wat hem dus uit zijn huis tegemoet zou kunnen komen, dat was zijn oogappel. Zijn enigste kind. Zijn enigste lieve dochter. En als we nu zo die belofte zien, wat krijgt ze dan machtige betekenis? Als de Heere hem de overwinning geeft op de Ammonieten, als God hem met vrede uit de strijd terug zal brengen, dan wil Jefta het liefste wat hij heeft helemaal aan den Heere geven. Het liefste wat hij dan bezit, hij wil het zo graag bestemmen voor den Heere, want het komt de Heer toe. Dan is voor het beste voor de Heere nog niet goed genoeg. En is de Heere De God aller genade en barmhartigheid. Niet alles waard. Zo geeft Jefta in dit heilige ogenblik, in deze heilige belofte, zichzelf en heel zijn geslacht in de hand des Heren. Jefta, hij weet het, hij is een bastaard. Hij is een verstotene. Zou God zich nu zijn er ontfermen en hem een plaats geven onder Israël? Zou God dus zijn geslacht willen aannemen, al had hij er geen recht op? Het zou groot zijn. Zal zijn geslacht een plaats krijgen onder de stammen Israëls? Het zou heerlijk wezen. Anders dan zal zijn dochter niet trouwen. Dan zal zijn dochter in afzondering moeten leven en sterven voor de wereld. Zo laat Jefta de beslissing in de hand zijn God. Zo geeft Jefta zich geheel in de handen zijn God. Zie nu, geliefden, zouden we die belofte nu onvoorzichtig en ondoordacht kunnen noemen? Het is er verre vandaan. Het was in een van de heiligste ogenblikken, zeiden we, van het leven van de richter Jefta. In een van die heilige ogenblikken waarin stond voor het aangezicht zijn Gods. En het staat er zo letterlijk, waarin hij vervuld was met de geest des Heren, geliefde. U hadden de Ammonieten het toegelegd op het verderf van Israël, op de uitroeiing van het volk waaruit eenmaal de Christus moest geboren worden. En nog eens, dan zou Christus weg zijn, en dan zou het verbond niet zijn, en dan zou er de zaligheid niet wezen, en dan zou God niet aan zijn eer komen. En nu nog eens, nu staat er zo letterlijk in vers 29, toen kwam de geest des Heren op Jefta. Wel nu, zeg het eens eerlijk. Een mens, vervuld met de Heilige Geest, kan die ondoordachte dingen doen? Nee, duizendmaal nee. Die vervuld is met een Heilige Geest, de Geest des Vaders en des Zoons, die kan maar één ding beleven. En dat ene ding is, hoe komt God aan zijn eer? En zo staat voor Jefta hier de ere Gods op de voorgrond. Gods geest heeft de overhand en dan ligt onze geest eronder. Zie, geliefde, dit is nu een hoog tij in het leven als een kind van God zichzelf met al het zijne in de hand zijn Gods mag weggeven, overgeven. En dat God dan met hem doen kan wat hij wil. Wat een genade. Ook daar zijn we niet elke dag, geliefde. Verre van daar. Denk eens aan Abraham, de vader der gelovigen. Die was niet op dat plekje waar Jefta nu was, toen hij maar bezig was om ervoor te werken en te bidden: Heere, laat Ismaël nu maar voor uw aangezicht leven. Daar was David niet, toen hij al maar vast zat aan die Absalom, de hater van God en van zijn volk, geliefde. Nog eens, dit is een hoogtijdag in het leven dergenen die God vrezen, als hij al het zijne en bovenal zichzelf in de hand zijn God mag overgeven. Heere, doe nu maar wat goed is in uw ogen. U weet er veel beter wat goed voor men is dan ik het weet. Dat is krediet op God hebben, geliefde. Onze natuur wil liever leven dan sterven. En wij doen er ook alles voor om in het leven te blijven en om onszelf te handhaven. Maar hier is Jefta's wil verslonden onder de wil van God. En dan is het wel gedaan wat God doet. Nog eens, wat een belofte. Is dit niet om er jaloers op te worden? Dan moet wel bijzondere genade in ons verheerlijkt zijn om ons zo in de handen des Heren te kunnen stellen. Want we zitten van nature zo vol van eigen liefde en van onszelf. Weet je wie het alleen ons leren kan? Die had het ook reeds onder het oude verbond door zijn heilige geest Jefta geleerd. Dat kan alleen Christus ons leren. Hij die dierbare borg, middelaar en zaligmaker zijns volks. Hij heeft volkomen de ere zijns vaders gezocht. En hij heeft volkomen zijn leven gesteld in de handen zijns vaders. En hij heeft zijn wil volkomen onderworpen aan de willen zijns vaders. Zelfs in de uren van Gods rechtvaardige toorn over de zonde zijns volks op hem. Als hij kruipt in de hof van Gethsemane, hij op het plekje waar zijn volk zou moeten kruipen. En wat haalt die dierbare Christus zich dan aan het hart zijns vaders op, als hij zegt: Vader, nu niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Zalig ogenblik in het leven der Godvrezen. Lieve toehoorder, ik zou het je allemaal van harte wensen. Kwam er eens, of is het misschien al in uw leven gekomen? Toets uw hart er dan eens aan. Maar anders, kwam er eens een moment, een ogenblik in uw leven, dat ge God leert toevallen. En wie God toevalt, die valt zichzelf af. En dan overreed onder de majesteit en de rechtvaardigheid en de heiligheid Gods. Eigen zonde, schuld en vloekwaardigheid. Valt die zondaar zichzelf zo af en God zo toe, dat hij het kan zeggen uit de diepst van zijn hart: O God, als u me nu laat liggen en als u me nu voorbij gaat, dan is het eeuwig recht. Zulke betrekking op Gods eer en op Gods deugden te hebben, dat het goed is wat God met u doet, dan ligt onze wil verslonden. Daar zijn we gekruisigd onder God. Kunnen we van God geen kwaad denken. En is ons ganse leven en al het onze als het ware aan God gegeven. Zalig de mens die het zo leert, leer me naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen, neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam.
Thank you.
Zie, geliefden, dat is een zalige plaats. Meer met God op te hebben dan met onszelf. Dan zijn we in die tijden inderdaad een uitgeledigd en een uitgewerkt mens. Verslonden onder de wille Gods. De Heere God, zo zalig op zijn hart gebonden, is het liefste wat hij heeft. Nog niet goed genoeg om het aan God te geven. Wel nu, op dat plekje mocht Jefta wezen. Daarom kon hij het met een heilige eed afleggen, die rijke belofte. Het eerste wat uit mijn huis uitgaat en mij tegemoet komt, heren, als gij mij een volkomen overwinning op de Ammonieten gegeven heeft. Heren, dat zal ik dan u wijden, al is het mijn kind. En dan lezen we zo treffend, geliefden, als Jefta nu die belofte heeft afgelegd. Zo met God verenigd is in al zijn gangen en wegen. En zo vervuld met een heilige geest, dan lezen we al zo trok Jefta door naar de kinderen Ammons om tegen hen te strijden. En de Heer gaf hen in zijn hand. En hij sloeg hen van Aroer af tot waar hij komt te Mini, 20 steden. En tot aan Abel Keramim met een zeer grote slag. Alzo werden de kinderen Ammons ten onder gebracht voor het aangezicht der kinderen Israëls. Zo gaat dus de held Jefta met God aan zijn zijde, met dat handjevol mannen, den strijd in tegen het machtige leger der Ammonieten. Maar de Heer is aan zijn zij. En hij mag het zingen. De Heer is mij tot hoop en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij is het die mijn heil bewerkte. Hem loof ik dus mijn leven lang, geliefde. De strijd ingaande trekt die held van Gilead dat machtige leger der Ammonieten tegemoet. En dan moet die slag wel uitgelopen zijn op een langdurige vervolging. Want Jefta veroverde, lezen we hier, op deze tocht 20 steden. Hij nam er dus geen genoegen mee de Ammonieten te verslaan, maar hij wilde hen ook verdrijven uit al het gebied dat ze in beslag genomen hadden en hadden bezet en dat in werkelijkheid Israël toebehoorde. Hij wilde Ammon in deze strijd zulk een slag toebrengen dat hen alle lust vergaan zou om nog eens Israël te onderdrukken. En daarin is Jefta in de strijd volkomen geslaagd. Niet alleen zijn de Ammonieten in de strijd van Israëls bodem verdreven, maar ze zijn verdreven tot ver binnen de grenzen van hun eigen gebied. God had voor Israël gestreden en hij had het volk verlost van de zware druk waaronder zij zoveel jaren hadden gezucht. Als God maar met ons optrekt, dan worden we niet beschaamd. Maar Heer, gij zijt verwinnaar in den strijd. Wat heeft die Jefta en wat heeft dat handjevol mannen uit Gilead en Manasse dat ondervonden, dat ze zulke machtig leger zo totaal konden verslaan en vernietigen en Israël konden bevrijden, geliefden. Was dat een gezegend voorrecht in het bewustzijn te leven? We hebben de Heere met ons mee. Wel nu, geliefden, hebt ge dat bewustzijn ook wel eens? Kent ge daar iets van in uw leven, de Heere aan uw zijde te mogen hebben? God te kennen in zijn kracht en in zijn sterkte, in de strijd tegen de geestelijke Ammonieten. Want zoals dat vleeselijk Ammon erop uit was om dat Israël te verderven, zo leert ook de kerk Gods de vijanden kennen. Haar doodvijanden de duivel de wereld. En eigen zondig en verdorven vlees. En dat blijft een strijd ten einde toe. Er moet veel strijd gestreden zijn. Er moet veel leeds gezeden zijn. Er moet veel gebeds gebeden zijn. Zal het hier namaals vrede zijn. En was nu een gelukkig volk. Dat eens vervuld met den Heilige Geest. De strijd tegen die doodvijanden strijden mag. In de kracht en in de mogendheid des Heeren. Nog eens. Zichzelf afgevallen. God toegevallen. Het aan God overlatend. En nochtans zoveel krediet op God te hebben. Dat hij het zo maken zult. Dat hij verheerlijkt wordt. Dat is een volk, geliefde. Dat in die geestelijke strijd. Ja, schijnbaar wel eens onderlicht. De catechisme zegt het zo treffend. In het allervolmaakste gebed. Als ze bidt om de geest des Heren. Opdat de Heere toch in hen en voor hen strijden. Heere, wil ons uw Heilige Geest toch niet onthouden. Opdat we in die strijd niet onderliggen. Maar op onze vijanden de volkomen overwinning behalen. Het kan wel eens schijnbaar zo zijn. Alsof de vijand het wint. Dan liggen ze zo een ogenblikje eens onder. Weet je hoe dat komt? Dat vindt zijn oorzaak in twee zaken. De eerste zaak is dit. Dat dan die dierbare koning zich verborgen had. Hij heeft zich teruggetrokken. En daar heeft die koning dan een oorzaak voor. Want die grote koning Israëls, die zijn volk bemint met een eeuwige liefde, die doet nooit liever dan dat oog van liefde altijd maar laten stralen op dat volk. Maar dan trekt die koning zich wel eens terug, omdat dat volk het weer verzondigd heeft. Misschien leeft in vleeselijke kracht en sterkte. Ach, er zijn vaak zoveel oorzaken, geliefde, waardoor als het ware het geloof inzinkt, de hoop niet levendig is en de liefde in het hart niet werkt. En als dan je doodvijanden komen opzetten, eerlijk, dan klagen ze het wel eens mee. Het is niet tot onze eer, het is tot onze schande. Maar ach, dan moeten ze vaak klagen. Zou God zijn genade vergeten? Zou die nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Maar mag die koning weer lichten voor de traliën der ziel? En mogen ze weer eens opstaan, alle vleeselijke verwachtingen vernietigd, hun sterkte en hun kracht in de mogendheid des Heren vinden. Met andere woorden, als nu die geest die in hun harten woont, want dat is een voorrecht, die geest gaat er nooit meer uit. Want als God zijn volk bekeert, wat geeft hij dan? De Heilige Geest, niet waar? En die Heilige Geest verlaat ze nimmer meer. Maar we kunnen hem bedroeven. We kunnen hem tegenstaan. Als dan die lieve geest weer met kracht in dat hart gaat werken. Ach, ik hoop dat u het me vergeeft. Als u het misschien een beetje te plat vindt wat ik nu zeg. Maar toch, het is feitelijk zo. Als dan de Heere weer overkomt, wij zouden ons als dood wenen. Vanwege het wonder dat de Heer doorgaat aan zijn volk te gedenken. En dat de Heer doorgaat zijn trouw aan hem te bevestigen. Dan leeft het hart in. De Heere is een vurige muur rondom degene die hem vrezen. En al komen er duizenden ammonieten, maar dan zullen ze tegen dat volk niets vermogen. En ze zullen gelijk Jefta over al de ammonieten de overwinning behalen. De deugde Gods in Christus zijn als het ware de vestingwerken rondom dit volk, geliefde. Zo zalig, want zijn liefde verkoor haar en zijn almacht beschermt haar. en zijn wijsheid bestuurt haar, en zijn trouw vervult aan haar. Al wat hij belooft, God geve genade, die God te mogen kennen. Amen. Liefderijke ontfermer, wat is dat volk dan sterk in u, in zichzelf, zwak van moed en klein van kracht. In zichzelf een al bedervend en een telkens weglopend volk, maar dat altijd weer ondervindt, de Heere houdt trouwen in eeuwigheid. Wij bidden u, o Heere, God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die in die borg de Vader uws volks zijt, wil die kostelijke lessen, zij voor het eerst, of bij vernieuwing ons leren, eigen leven te verliezen, en het in u te vinden en te beleven. Amen. 22e vers, 12e vers uit Psalm 22. Nog herinneren aan de dankdag aanstaande woensdag, zo de Heer wil. 'S middags om 14:30 en 's avonds om 19:30. Ontvang nu met biddende harten de zegen des Heeren. De Heere zegen u en hij behoed u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.